Gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit middaguur uw aandacht te bepalen bij hetgeen dat u opgetekend vindt in Handelingen 4, 13e vers als uitgangspunt, als tekst, waar we deze woorden lezen zoals de Heilige Geest die heeft laten opschrijven. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende dat ze ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Petrus en Johannes voor hun rechters, dat schrijven we als thema boven de preek. Petrus en Johannes voor hun rechters. Twee punten vragen in het bijzonder de aandacht. Ten eerste wat deze aan hen zien en ten tweede wat deze aan hen merken. Petrus en Johannes voor hun rechters, wat deze aan hen zien en wat deze aan hen merken. Ten eerste wat deze aan hen zien. Gemeente, er mag vanmiddag vanuit het woord des Heren enig licht vallen op een tweetal discipelen van de Heer Jezus Christus, die, als ik ze de goede naam mag geven, op dit moment in Handelingen 4 eigenlijk apostelen genoemd moeten worden. En die twee discipelen zijn kinderen van God. Het leidt geen enkele twijfel, hun namen staan erbij in het woord. Het betreft Petrus en het betreft Johannes. De laatste, Johannes, is de apostel der liefde, de man die toen de Heer Jezus werd aangewezen door Johannes de Doper, reeds als een van de twee als eerste bij hem in huis mocht zijn, die daar een onvergetelijk uur heeft mogen meemaken, waarvan die later schrijft, het was omtrent de 10e uur. En anders Simon Petrus, ongetwijfeld een kind des Heren, de man heeft een hartelijke belijdenis mogen uitspreken. Gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Kwam van zijn lippen, Heren, tot wien zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En hoewel die ook menigmaal in zonde is gevallen, vanwege dat het slot niet altijd op zijn lippen zat, maar hij zich makkelijk liet gaan, we twijfelen er niet aan. Ook hij is een kind des Heren. En gemeente, deze twee mannen, nu apostelen genoemd, hebben licht van God gekregen, ook om te getuigen. En dat hebben ze gedaan in het voor ons liggende gedeelte. Het is aan hen te zien en het is aan hen te merken dat zij in de omgeving van de Heer Jezus hebben mogen verkeren. Het komt in alle dingen uit. En dat eenvoudige gegeven alleen al, dat stelt u en mij en jou voor de vraag of het ook in ons leven in alle dingen uitkomt. Is het ook aan ons te zien, is het ook aan ons te merken dat wij de omgang met de Heren mogen kennen? Zijn ook wij getuigen in een ondergaande wereld? Zijn ook wij bedeeld met de vreze Gods? Hebben ook wij een nieuw hart? Zijn we van kinderen des toorns zoals we geboren zijn? Wederom geboren tot kinderen Gods? Belangrijke vragen. Ik leg ze neer in uw midden in de hoop en bede dat u vanmiddag alles wat gezegd wordt over Petrus en Johannes eens naast uw eigen hart mag neerleggen en de vraag ernaast mag leggen. Heren, ken ik nou ook wat deze beide mannen van u hebben gekregen? En zie de wereld nou aan mij ook wat ze aan hen hebben gezien? Mijn tekst begint met de woorden, zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. Zij, dat zijn niet dezelfde waar het hoofdstuk mee begint, In het eerste vers van Handelingen 4 lezen wij, terwijl zij tot het volk spraken, en die zei, dat zijn nou precies de twee mannen over wie het vanmiddag gaat, dat zijn Petrus en Johannes. Die hebben gesproken tot het volk. Waarom, wanneer hebben ze dat gedaan? Er was een wonder gebeurd, weet u nog, Handelingen 3. Een kreupel geboren, die van zijn moeders lijf gedragen werd. Een hulpje ellende. Het typische beeld van u en van mij, die niets kan, in wie niets goeds is te vinden. Dat hulpje ellende, dat was genezen. Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. Petrus en Johannes waren het middel om die man de genezing te geven, maar ze hebben het niet zelf gedaan. De Heer heeft het wonder gedaan. U denkt toch niet dat Petrus en Johannes daartoe van zichzelf in staat zijn geweest om een mens te genezen die eer komt geen mens toe. Dat heeft de Heer gedaan. Maar gemeente, toen die jongen, wij als 40 jaar, zo lazen we in het laatste vers u voorgelezen, ruim 40 jaar, die man die heeft kunnen springen en huppelen en die ging de tempel in, lovende de Heer, die eindigt in zijn weldoener. Die man in wie u ziet ellende, verlossing en dankbaarheid, en daar ga ik nu verder aan voorbij. Die man is genezen. En ondertussen hebben Petrus en Johannes, naar aanleiding van dat feit, de gelegenheid genomen om een preek te houden ten aanhoren van de scharen en van de Joodse oversten. Een toepasselijke tijdrede zou u kunnen zeggen. Het was een preek waarin ze de medekinderen des verbonds hebben opgeroepen tot een hartelijke bekering. Ze hebben niet gezegd tot de mede-Joden die besneden waren, u draagt al het teken van het verbond, het zit met u wel goed. Nee, ze hebben het juist laten weten, dat zij ondanks dat ze zo bevoorrecht waren van Gods wegen, niet anders hebben gedaan dan de Heer Jezus doden, vermoorden. Ze staan schuldig aan de grootste zonden. En gemeente, dat is hun aangezegd. En ook hebben Petrus en Johannes in hun preek gezegd dat de Heere heeft gewerkt. Dat de Heere zijn zoon heeft opgewekt. Dat de Heere de Messias had gezonden. Dat het de enige naam is onder de hemelen tot zaligheid gegeven. Enzovoort. En hun preek heeft doel getroffen. De pijlen die ze hebben mogen schieten van de goddelijke boog, door middel van de woorden die ze mochten spreken tot de hoorders, die zijn door God bestuurd en die zijn raak geweest in vele zondagsharten. Want ik lees in het begin van mijn hoofdstuk van Handelingen 4 in het vierde vers. Velen van degenen die geloofd, die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Met andere woorden, er is godzijdank sprake van een geweldige toename, niet van een uiterlijke gemeente, maar van het aantal kinderen Gods. Mensen die daadwerkelijk tot het zaligmakende geloof gebracht zijn geworden. En gemeente, dat was tegen het zere been van de Joodse oversten. Dat is wat ze pertinent niet wilden. En wat zien we dan? Dan komt de ordebewaker van de tempel met Sadduceeën en met schriftgeleerden. En die komt Petrus en Johannes arresteren. Die komt een einde maken aan hun kortstondige bediening van het woord. Dus je zou eenvoudig kunnen zeggen, er wordt aan Petrus en Johannes bepaald niet vergund een vrijheid van godsdienst. De vrijheid om het woord te prediken naar de zin en mening des geestes wordt hun ontnomen. Hun mond moet worden gesnoerd. En als de handen aan hen worden geslagen en de bewaker van de orde die is erbij, een Romein, dan moet u maar denken dat dat bepaald niet zachtzinnig zal zijn toegegaan. Dat zal wel met een bepaalde hardhandigheid gepaard zijn gegaan, zodat Petrus en Johannes, getuigen van het woord, getuigen van Christus, hier aan den lijve moeten ondervinden wat het is om uit te komen voor de naam des Heren. Zijn er onder ons die het ook wel eens hebben ondervonden, dat het spreken over de Heer lijden met zich meebrengt? En dat ondervindt niet iedereen dezelfde mate. Dat is zeker waar. Maar er zijn er ook die het opurk, die het in hun eigen gezin of omgeving kunnen meemaken, dat het niet wordt aanvaard. Dat het woord des Heer in alle eerlijkheid wordt gezegd. Matthew Henry die schrijft in zijn Bijbelverklaring, die ik hartelijk ter lezing zou willen aanbevelen. Hij schrijft deze woorden: ik vroeg me al af wat er van de schriftgeleerden en fariseeën is geworden en van de overpriesters, dat ze niet verschijnen om hen tegen te spreken, om hen tegen te staan, zoals ze met Christus zelf plachten te doen. Ze moeten in het eerst zo verbijsterd zijn geweest door de uitstorting van de Heilige Geest, dat ze voor een tijd tot zwijgen waren gebracht. Maar, zegt hij, ik bemerk dat we hen niet kwijt zijn. Ze hebben hun krachten weer verzameld. En hier hebben we de beschrijving van een ontmoeting of een botsing tussen hen en de apostelen. Want het evangelie heeft van begin af tegenstand ontmoet. En hoe waar zijn die woorden van Matthew Henry? Hier is inderdaad sprake van een botsing tussen de leer van de schriftgeleerden en wat men noemde de nieuwe leer, hoewel ze op de oude beginselen gerond is, de nieuwe leer van vrije genade in Christus, die gekomen is. Hier is inderdaad sprake van tegenstand tegen het heilige evangelie. En geloof dat de vijanden knarsetandend hebben moeten waarnemen dat het koninkrijk van de Heere God werd uitgebreid. Dat er weer een paar duizend werden toegevoegd aan Gods gemeente. De triomftocht van Gods genade is niet te stuiten. Laat ik die uitdrukking gebruiken die vroeger veel gebruikte, ik weet niet of die op Urk ook veel gebruikt wordt, dat de zegenwagen rijdt door de straten van de stad. De zegenwagen waar de mensen opgezet zijn die door Gods genade getrokken zijn uit de duisternis tot zijn dierbaar en wonder daar schijnende licht. Maar als die wagen door de straten van Jeruzalem rijdt, dan wordt de Satan ook in ene keer klaar wakker. De duivel ontwaakt en hij wil op de eerste klaroen stoten van het evangelie direct het woord tot zwijgen brengen. Daar is hij mee bezig. Hij wil de kerk verdrukken in haar eerste beginselen. En als die wakker wordt, het lijkt wel een wolf. De Satan wordt ook wel vergeleken met een wolf. Een wolf die hier twee of drie schapen grijpt. Zijn toch schapen? Die kinderen Gods, Petrus en Johannes. Dat waren er toch twee. Waarom zeg ik twee of drie wel? We kunnen ook lezen in het verband van de tekst dat die derde erbij gestaan heeft. Dat was die man die kreupel geboren is geweest, die pas genezen is geworden, en van wie we ook mogen geloven dat hij vers bekeerd is door Gods genade. Die staat er ook bij als Petrus en Johannes voor de rechtbank staan. En dan valt het licht meer op die twee dan op die derde. Maar doet me wel zeggen dat de duivel twee of drie schapen heeft gegrepen als die grijpende wolf, met de bedoeling om ze de mond te snoeren. En al zou hem dat gelukt zijn, al zou de duivel de mond van Petrus en Johannes hebben kunnen snoeren, wat dan nog, gemeente? Calvijn, die schrijft hier zo heel mooi: indien ze ook al twee eenvoudige mensen tot zwijgen gebracht hebben, zou daardoor de arm des Heren verbroken zijn? Al hadden Petrus en Johannes de brandstapel opgemoeten, of al werden ze onthoofd, dan hoeft u toch niet te denken, gelukkig, dat de arm des Heren dan verbroken zou zijn, dat God niet meer zou kunnen werken. Hoe dikwijls is het al zichtbaar geworden in de wereld, dat als er hier één of twee kinderen God sterven, dat er ergens anders weer twee mogen opstaan, die door God begiftigd zijn met het nieuwe leven en die niet kunnen zwijgen. Hoe vaak heeft de Heer het al duidelijk gemaakt in de wereld, dat het bloed van de martelaren het zaad van Gods kerk is. De Heer gaat door, dwars door alles heen en tegen alles in. En het is een troost voor de christelijke gemeente dat God zijn werk, zijn raad zal doen bestaan. En dat niemand hem kan tegenhouden. En nu mag ik in dit verband zeggen dat voor Petrus en Johannes overigens de tijd ook nog niet is aangebroken, dat de Heer hen gaat wegnemen uit dit leven. Dus in deze geschiedenis blijkt dat God het ook helemaal nog niet toestaat aan de overpriesters om hen te doden. Ze waren heel verlegen met deze beide predikers, en ze hebben hen scherp gedreigd om nooit meer de naam van de Heer Jezus te gebruiken. Maar ze hebben het gezegd in 20e vers, we kunnen niet laten te spreken over die enige naam. En we zullen het ook niet laten. We zullen erover blijven spreken. Dat was niet een zaak die ze naar voren brachten omdat ze in zichzelf zoveel moed hadden, maar omdat God hen begiftigt. Omdat ze hier vol zijn van de Heilige Geest. En als ze vol zijn van de Geest van God, dan heeft de geest uit afgrond geen vat op hen, en hun eigen geest doet hen ook geen kwaad. Die ligt er helemaal onder, is tot nul gereduceerd. Zeker, er zijn ogenblikken dat hij zijn kop weer zal opsteken, dat het anders zal zijn, want moet er altijd maar wezen in de dadelijkheid, in de oefeningen van het geloof. Hier is het er, door Gods genade. Nee, ze hoeven nog niet te sterven. Petrus, die zal pas, zoals de ongewijde geschiedenis ons meedeelt, in Rome, later, jaren later, tientallen jaren later, gekruisigd worden. En dan met het hoofd naar beneden op zijn eigen verzoek, omdat hij zich onwaardig acht met zijn meester gelijk gerekend te worden. En Johannes, die zal nog in zijn reizendagen, nog later, verbannen worden naar het eiland Patmos, waar de Heer hem eerst nog wil vertroosten door hem een blik te geven in de geschiedenis van de wereld, waar de Heer zal doen wat hem behaagt. En daarna zal hij worden opgenomen in de gelukzaligheid die hij daar mocht aanschouwen. twee discipelen van Christus, zie ik in mijn tekst. Ze zijn gearresteerd, ze worden voorgeleid aan het Sanhedrin, een vergadering die onder de dubbele leiding staat van Annas en zijn schoonzoon Caiaphas. En ik realiseer mij u ook, gemeente, dat Petrus en Johannes daar dan staan in de zaal, op dezelfde grond waar enige tijd geleden hun lieve meester heeft gestaan en waar Petrus toch ook zo dichtbij geweest is. Hij wordt nu voorgeleid voor het Sanhedrin, terwijl hij toen in de nabijheid van zijn meester daar hem heeft verloochend. Tot drie keer toe heeft gezegd, ik ken de mens niet, alsof hij niet bij hem hoorde. Daar staat hij nu. Ik vind dat gegeven alleen al zeer aangrijpend. Hij staat er niet om te laten zien dat hij het zelf ook anders kan doen dan toen. Hij staat er niet met een voornemen om zijn zondige gedrag van toen te verbeteren, alsof dat in zijn eigen macht ligt. Maar ik zie er wel in dat de Heere door de Heilige Geest Petrus sterkend en ondersteunend hem de gelegenheid biedt om op diezelfde plaats door Gods genade nu anders te spreken dan toen. En intussen maken ze het mee wat de Heiland heeft gezegd. Indien u de wereld haat, zo weet dat ze mij eer gehaat hebben dan u. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Maar omdat ge van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenk het woord dat ik u gezegd heb. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Dat is de eerste. En tweede, dat ze ook hebben ondervonden daar en toen. Dat is wat de Heere Jezus heeft gezegd. In Matthäus 10 zie ik, zend u als schapen in het midden van de wolven. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht als de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want ze zullen u overleveren in de raadsvergaderingen. En in hun synagogen zullen ze u geeselen. En ge zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil, hun en de heidenen tot een getuigenis. Doch wanneer ze u overleveren, zij dan niet bezorgd hoe of wat gespreken zult. Want het zal u in diezelfde uren gegeven worden wat gespreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest uw vaders die in u spreekt. En gemeente, dat hebben ze ook mogen meemaken. De vervulling van die belofte heeft de Heer hen ook uit genade gegeven en geschonken. Zullen zich niet bezorgd te maken. De Heer zal hen woorden geven. En niet alleen woorden op de lippen, maar ook de zaken in het hart. Want dat gaat nog dieper. En de mond spreekt steeds de taal van het hart, daar is geen tegenstelling. Kijk, en dan gaat er nu gebeuren wat de duivel helemaal niet wil. Wat de tegenstander van het koninkrijk der hemelen bepaald niet begeert. Petrus en Johannes nemen bij de eerste de beste vraag die hun gesteld wordt de gelegenheid weer opnieuw om een gloedvol getuigenis af te geven. Om gevuld door de Heilige Geest te spreken ter ere van hun koning. Om die enige naam die er is, om die hoog te houden en om die hoog te verheffen, om die te verheerlijken in het midden van een vergadering waar achter gesloten deuren wordt gehouden, waar het publiek niets van kan merken, maar ze hebben zich daar niet anders gedragen dan aan de andere kant van de deur. zijn geen mensen geweest die in een vergadering of in een kerkelijke vergadering woorden hebben gebruikt die ze buiten niet hebben durven zeggen of binnen niet hebben durven zeggen. Nee, hun optreden is steeds één geweest. Getuigen die zich niet schamen als ze voor koningen geleid worden, nog uit slaafs ontzag of uit dwaze vrees de woorden Gods verhelen. Ze prediken de gekruisigde Christus. Ze prediken schuld en genade. Ze spreken wet en evangelie. Beide zijn u ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. En gemeente, dan wordt er gezegd dat degenen die achter de tafel van de kerkelijke rechtbank hebben gezeten, die hebben het aan Petrus en Johannes echt aan de buitenkant gezien. Ze zagen dat Petrus zich nu niet meer schaamde, zoals hij dat deed ten overstaan van een dienstmeisje, dat zij u hoorde ook bij hem. Al staat hij hier voor het hele Sanhedrin. Hij spreekt onverzaagd en met veel vrijmoedigheid en zeer welsprekend. En Johannes die wordt net zo goed gesterkt door de genade van de Heere God. Want het is de genade die in hen schittert en blinkt. Gemeente, de mannen die staan hier niet te knikken bij elk besluit dat door een kerkelijke vergadering wordt genomen in de aanloop naar 2004, toen de hersteld hervormde kerk is achtergebleven, niet meegegaan zijnde in het samen op wegproces tot de vorming van de protestantse kerk in Nederland, zijn de mensen geweest die hebben gezegd, als een kerkelijke vergadering iets besluit, dan moet je daarin meegaan. Zelfs al zou die kerkelijke vergadering zaken besluiten die regelrecht indruisen tegen het woord van God. En zo is het ook gebeurd dat mensen met een bepaalde kadaverdiscipline hebben meegestemd en zijn meegegaan in een weg waarin zelfs de kerkelijke fundamenten werden omgestoten en de beginselen van de kerk zijn veranderd. Laat ik het maar eenvoudig zeggen. Petrus en Johannes hebben er bepaald zo niet bij gestaan toen ze daar stonden voor het Sanhedrin, voor de hoogste kerkelijke vergadering, de generale synode van die dagen. De kerkelijke vergadering had niet het laatste, niet het hoogste woord, maar God. Gods eigen getuigenis, dat heeft voor hen het hoogste en het laatste woord zijn. Die achter de tafel zitten, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. Gemeente, ik zie dat die twee mannen die zich moeten verantwoorden voor een kerkelijke rechtbank. En misschien dat voor ons die tijd ook ooit zal aanbreken dat wij ons voor een rechtbank, kerkelijk of werelds, zullen moeten verantwoorden. Er zijn heel veel christenen in de wereld bij wie dat gebeurd is of heden ten dagen nog gebeurt. Maar al zouden we daartoe niet geroepen worden, zullen we niet vergeten dat u allemaal eens, dat u persoonlijk gesteld zult worden voor de allerhoogste rechtbank. De rechtbank van de majesteit Gods in de hemelen. We moeten ons verantwoorden voor de rechtbank, de rechterstoel van God, de allerhoogste. En zullen we daar zonder verschrikken kunnen verschijnen? Zullen we God kunnen ontmoeten? Zullen we in ons sterven een goede ruil mogen doen? Zal het zo zijn, gemeente, dat we die vraag met ja beantwoorden, dan kan het niet anders. Of de gerechtigheid van Christus, die zal dan ons deel geworden moeten zijn in ons leven. Want buiten die toegerekende en de geschonken gerechtigheid van Christus is het onmogelijk om voor die rechtbank te verschijnen en daar doorheen te glippen. Dat zal niemand gebeuren. Het zal naar het hoogste recht worden afgehandeld. Zeiden, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. Ze hebben het gezien. Gemeente, het is hun dus echt opgevallen. Het kan ook niet anders, want het heeft van hun aangezichten afgestraald. En het valt eigenlijk ook wel op dat de mensen die in die rechtbank zitten, de beklaagden niet hebben onderbroken. Dat ze niet tussendoor hen het zwijgen hebben opgelegd. Matthew Henry schrijft, waarschijnlijk was er iets buitengewoons en verrassends in hun voorkomen. Ze schenen niet slechts onverschrokken door de tegenwoordigheid en de macht der rechters, maar stoutmoedig en ontzagwekkend voor hen. Er was majesteit in hun voorhoofd, in hun aanblik. Hun ogen schitterden, hun blik was gebiedend, indien er al niet iets schrikkelijks was in hun stem. In elk geval is het duidelijk dat de rechters met enig ontzag en met eerbied hebben moeten aanzien dat Petrus en Johannes daar in vrijmoedigheid hebben staan getuigen. Ze hebben er iets van moeten voelen. En ik druk me met opzet voorzichtig uit, want ik weet ook wel dat het hen er niet toe bewogen heeft om hen niet te willen straffen. Ze hebben hem met een scherpe dreiging, met een bijzondere waarschuwing straks laten gaan, maar ze leggen wel een spreekverbod aan hen op. Dus het is niet zo dat ze erdoor bekeerd zijn. Maar ze hebben het wel gevoeld. En wee de mens die voelt en die ziet dat de Heere werkt en spreekt. En hij gaat eraan voorbij. Hij werkt er overheen. Er staat nog iets bij. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerde en slechte mensen waren. U zegt, hoe hebben ze dat vernomen? Het ligt natuurlijk voor de hand als ze voor een rechtbank worden gesteld, dat er een bepaald onderzoek is ingesteld in een snel tempo om de achtergrond van deze mensen te weten te komen. Noem het maar, zoals het in onze tijd genoemd wordt, een antecedentenonderzoek, waarbij navraag wordt gedaan naar het leven en naar het optreden van die beide mannen. Zo kwamen ze te weten wat het voor mensen waren. En dan is de uitslag simpel. Ze vernemen dat ze ongeleerde en slechte mensen zijn. Gemeente, dat doet me toch nog wel even terugdenken aan de dag van Pinksteren. Dat is de dag geweest waarop de Heilige Geest in de meest rijke mate ooit de discipelen heeft bedeeld met zijn genade. Er werd er toen niet gezegd op de dag van Pinksteren, zijn niet al deze die daar spreken Galileese mannen? Eenvoudige, ongeletterde, ongeleerde Galileese mannen, vissers, en zo hebben ze hen genoemd. Ze spraken enkel hun eigen moerstaal. Ze hebben niet op een hogeschool gestudeerd. Het zijn niet de beroemde leerlingen van de meest bekendstaande rabbijnen in Israël geweest, of zoiets. Ze behoren niet tot de wetenschappelijke elite in de wereld. Ze maken geen deel uit van de top van de maatschappij. Nee, dat allemaal niet. Ongeletterd zijn ze. En slecht idioten, staat er in de Griekse grondtaal letterlijk. Idioten leken gewone burgers. Mensen van wie geen onheil is te verwachten. Mensen die feitelijk ook nergens verstand van hebben. In dat woord idioten klinkt zelfs iets verachtelijks door. Zo hebben ze de uitslag van het onderzoek dat intern werd ingesteld moeten vernemen. Het zijn ongeletterde mensen, het zijn idioot, verachte mensen, de kanttekeningen bij de oude, vertrouwde, betrouwbare Statenvertaling, die schrijft, zo worden genaamd gemene lieden, die alleen hun eigen moedertaal spreken, die geen geleerdheid of autoriteit in de staat of de kerk hebben. En dus het moet ze wel verbaasd hebben, dat zulke mensen hier zo rijk staan te getuigen, en ze moeten gevoeld hebben, dat hebben ze van zichzelf. En gemeente, nou hoop ik dat u dat ook door Gods genade mag gevoelen. En dat u ook weten mag dat het veel beter is om een eenvoudig mensenkind te zijn, maar dan met de genade Gods in uw hart en leven, als dat u zou behoren tot de elite van de maatschappij, tot de wereldberoemde top, tot de mensen tegen wie iedereen aankijkt. En het zou een mens zijn zonder genade. Gemeente, wat zoekt u? Wenst u te behoren door Gods genade bij dat volk dat misschien veracht is in de wereld, niet in tel bij de mensen, maar waar de Heere door zijn genade op wil neerzien? Of wenst u te behoren bij hen die naam maken in de wereld, en die naam die zal verrotten, die blijft niet overeind? Er is een God in de hemel die mensen niet beloont vanwege hun verstand. Trouwens, het verstand is ook door de zonde verduisterd. Laten we dat ook maar niet vergeten. Maar die God is het die eenvoudigen, die idioten verkiest. Hier staan ze. Eenvoudige, ongeleerde mensen. Maar ze spreken. Ter ere van God, ze maken God groot. Ze spreken met aandacht en ontzag van zijn wonderen. Dag aan dag, en daar willen we eerst van gaan zingen, gemeente. Psalm 105, het eerste vers. Looft, looft, verheugt de Heere der Heren. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan. En spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen. Dag aan dag, 105 vers 1. Petrus en Johannes staan voor hun rechters. We hebben gezien wat deze aan hen zien. Tweede punt is wat deze aan hen merken. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat ze ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich en kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. En ziende de mens bij hen staan die genezen was, hadden ze niets daartegen te zeggen. Volgde dan ook nog een keer. En dan wil ik even de vinger leggen, nog gemeente, bij die uitdrukking. Ze kenden hen dat ze met Jezus geweest waren. Ze kenden hen, ja, daar zijn ze achtergekomen, dat is tot hun kennis gekomen. Dat behoort nu tot hun wetenschap. Petrus en Johannes horen bij Jezus. En ik geloof dat die uitdrukking in eerste instantie ongeveer hetzelfde bedoelt te zeggen als dat Romeinse dienstmeisje dat het tegen Petrus gezegd heeft en opgemerkt heeft dat u ook één van hen was die bij Jezus behoorde. Want zijn spraak maakte hem openbaar. Als Galileese visser kon hij zijn spraak niet verbergen. Hij kon het niet tegenhouden dat mensen in de gaten hadden waar hij vandaan kwam. Net zo min als een Urke dat kan buiten Urk over de hele wereld bij wijze van spreken. Dat ze met Jezus geweest waren. Daar hoorde die bij. Maar geloof dat die uitdrukking toch ook nog wel iets diepers te zeggen heeft. Ik lees hierin een soort goddelijk compliment aan Petrus en Johannes, die daar hebben staan getuigen in de naam van hun lieve meester, dat ze met Jezus geweest zijn. 3 jaar lang waren ze discipelen geweest van de heiland. Even zoveel tijd zijn ze met hem rondgewandeld door heel Israël en hebben ze onder zijn onderwijs gezeten. Ze waren steeds met Jezus al die tijd. En dan hoort u me niet zeggen dat die discipelen zulke volleerde mensen zijn geweest, die alles goed hebben begrepen, want er was ontzaglijk veel in het onderwijs van de heiland dat ze juist helemaal niet hebben verstaan. En als het ging over de priesterlijke bediening van de heiland, daar hebben ze zo weinig van begrepen. Dat is hun na Pasen en na Pinksteren alleen maar duidelijker mogen worden. Ze moesten veel leren en afleren. Ze zijn met Jezus geweest, maar het zijn en het blijven mensen die een voortdurende strijd moeten strijden tegen de overblijvende zwakheid in hun leven en tegen de onvolkomenheden van het geloof. Ze zijn met Jezus geweest en ze hebben zelfs met hem gezeten aan de tafel waar hij voor de eerste maal het heilig avondmaal heeft ingediend. Zo dicht bij Jezus, zo intensief met Jezus geweest en toch, mens op wie nog genoeg was aan te merken. Ik geloof als Simon Petrus en Johannes zelf de uitdrukking gehoord zouden hebben die hier over hen staat genoteerd, en het lijkt me zeer waarschijnlijk dat ze die ook gehoord hebben, dat het voor hen persoonlijk een effect gehad moet hebben, dat ze als het ware door de grond gezonken zijn. Het moet hen wel hebben aangevlogen. Het schaamrood moet hen naar de kaken zijn gestegen. Zal ik Petrus even in herinnering roepen? Wat had hij gezegd aan de vooravond van de Goede Vrijdag? Al moest ik ook met u sterven, ik zal u geenszins verloochenen. Ik zal met u zijn tot in de dood. En wat was er van terecht gekomen? Petrus is de eerste die is weggevlucht, om zo te zeggen. En al de discipelen, die hebben de heiland in de steek gelaten. Ze zijn in geen velden of wegen te bekennen. En dan hier die uitdrukking: u bent met Jezus geweest. O gemeente, als de Heilige Geest werkt en de werkelijkheid van het leven aan een christenmens gaat voorhouden. En dan blijf ik niet alleen bij Petrus en bij Johannes, maar dan kom ik tot onszelf. Dan moeten we toch echt door de grond zakken. En dan moeten we belijden. O, het is een mooie uitdrukking. Het is een wonder als die gebruikt wordt door een ander. Maar ik kan het toch niet zeggen dat ik altijd getrouw met hem geweest ben. Christus heeft alleen aan het kruis gehangen. Hij was alleen in die diepste strijd in Gethsemane's hof toen het zwaarst op hem afkwam. Hij heeft alleen de toorn Gods gedragen tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Niemand van de volkeren was met hem. Geen van de discipelen heeft hem geholpen om het lijden te verlichten. Hij heeft het alleen gedaan. Ze waren juist niet met Jezus. Ik geloof dat daar waar Gods geest werkt, daar wordt dat een smartelijke bevinding. Daar wordt dat met droefheid erkend. Daar brengt deze uitdrukking op de knieën. Daar is die bedoeld om uit te drijven naar hem die volmaakt is en die het wil. Dat hij zulke discipelen heeft die wel die naam dragen dat ze met hem zijn geweest. Maar die het in de duidelijkheid hebben laten afweten. Ze kenden hen dat ze met Jezus geweest zijn. Oh, natuurlijk ga ik ervan uit dat de vijanden zelf bij het gebruiken van die uitdrukking de diepte er niet van hebben verstaan die we er nu proberen in te lezen in die uitdrukking die zo opmerkelijk is. Dat hij ons toch wel moet aanspreken. En die ons in elk geval ook voor de vraag stelt. Hè, of wij met de Heere zijn geweest. Ik herinner aan het voorbeeld van Mozes. Toen hij in de dagen van het Oude Testament op de berg Sinai geweest is om daar de wet des Heeren van God te ontvangen. En hij keerde terug van de berg af. Toen glinsterde het vel van zijn aangezicht. En het was aan de mensen te zien dat hij met de Heere geweest was. Het blonk aan hem aan alle zijden. Het was te proeven, te horen. Het was af te lezen aan alle dingen. En ik geloof dat is nog zo. Als de Heer aan een mens uit genade verleent dat hij de verborgen omgang met God mag beoefenen en dat hij veel met de Heere mag verkeren in het gebed aan de troon van zijn genade, dan komt zo'n mens daarvan terug in het tijdelijke leven en dan zal het opgemerkt worden. Dan wordt het zichtbaar, het wordt hoorbaar aan elk woord. Je proeft het aan het ganse leven. Dit is een man, dit is een vrouw. Die veel met de Heere mag verkeren. Die wordt kenbaar. Dat hij met Jezus geweest is. Omgaat met hem. En gemeente, dan komt de persoonlijke vraag naar u, jou en mij toe. Of dat nou ook ooit aan ons merkbaar is geworden. Of moeten we zeggen dat we dat leven niet eens kennen. Dat we de verborgen omgang met God niet eens zoeken. Dat we er in de diepste zin van het woord zelfs nog een vijand van zijn. Dat we het niet eens willen. Zodat we mensen zijn waarvan de buren zeggen zijn hele beste mensen. Want je merkt er nooit iets aan dat ze met de Heere leven. En dat is het ergste wat van een christen gezegd kan worden. Een paar hoofdstukken verder in het woord van God lezen we over Stefanus, wiens aangezicht schitterde en glinsterde als dat van een engel, aan wie het te zien was dat hij met Jezus is geweest. De vijanden konden het waarnemen. Ze zagen het aan het leven, het is hemelsgericht, hemelsgezind. Hoe is het bij ons? Dan spreek ik ook hen aan die met Jezus wel eens aan de tafel, aan de disch van het verbond hebben gezeten. Is het aan u te merken, als u daar vandaan komt, ze kenden hen, dat hij met Jezus is geweest. Zag u niemand dan Jezus alleen, is hij het hoogste van uw blijdschap, mag u dicht bij hem verkeren. Ik geloof dat daar wat zichtbaar wordt met Jezus geweest te zijn, dat komt openbaar in een leven dat anders is als dat de wereld leeft. Anders dan de wereld. Een nauw leven, een nieuw godzalig leven, wordt toch aangeduid met de uitdrukking hier bedoeld. En dan wordt er in de grondtaal een bepaalde werkwoordsvorm gebruikt die mij laat weten dat ze met Jezus geweest waren. Daar wordt een begin aangeduid, maar er wordt tevens gezegd dat het een leven is dat voortduurt, dat niet stopt, dat niet eindigt. En het begin van het leven met de Heer, dat ligt toch in die nieuwe geboorte uit God. Dat ligt toch in die almachtige daad van de levende God, dat een mens van dood levend gemaakt wordt. Tevoren is dat leven er niet, maar het beginsel wordt erin gelegd, waar het nieuwe hart en het nieuwe leven worden gevonden. Dat begin is er bij Gods volk. Maar het begin duidt ook aan dat het een begin is zonder einde. Het eindigt nooit. Want dat leven met de Heere, dat zal uitlopen op dat ongestoorde leven met de Heere in de eeuwigheid, in de zaligheid. O, wat zou het groot zijn als een jongen, een meisje, man en vrouw op Urk mag weten dat leven met de Heere te mogen kennen. En dat anderen het aan u zien, ze kenden hem of haar, dat hij met Jezus geweest is. Dat hij met Jezus mag leven. En dat het u mag vertroosten, dat dat leven uitloopt op het eeuwige leven. Dan zullen ze altoos bij Jezus zijn, om hen groot te maken, die met zijn dierbaar bloed hen gekocht en verlost heeft uit de klauwen van de Satan, die hen bewaard heeft en hen geleid heeft over de wereld, en die thuis gehaald heeft. Gemeente, dat is ver weg het beste leven. Het is om jaloers op te worden, en dat staat tegenover. Het leven zonder Jezus, het leven zonder God, dat eeuwig zal eindigen buiten God. Gemeente, daarom, het is één van de twee. Wat is het in uw leven? Amen.